Kees de Kort.
Van Beijing naar de Bijlmer. Het is soms een kleine stap. Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
En we gaan het denk ik ook nog maar even over hetzelfde onderwerp hebben. We hoorden net van meneer Ho dat hij in Beijing is om er op die manier voor te zorgen dat hij iets meer op de hoogte wordt gehouden van wat het Chinese beleid is. Hoe oordeel jij op dit moment over dat Chinese beleid en de gevolgen daarvan?
Nou, ik denk dat meneer Ho nog probeert zo positief mogelijk te zijn. Kijk, want Thomas...
Net als jij.
Nee, ik niet. Nee, daar heb ik geen last van. Ik denk in termen van realiteit, Thomas. Niet in termen van positief en negatief, dat weet je. Maar ja, we weten allemaal, dat daar wordt met in Ho natuurlijk ook mee geconfronteerd, dat censuur en controle is the name of the game in China. Dus jij snapt wel of je nou in China bent of niet. Het nieuws wat daar naar buiten komt is zwaar, zwaar, zwaar gecensureerd. Dus je moet het een beetje hebben van tussen de regels doorlezen, insiders die toch proberen nieuws naar buiten te brengen. En dan denk ik dat het er allemaal nog veel slechter voor staat dan we denken. Want wat ik bijvoorbeeld gelezen heb, is dat ja, dat coronavirus, dat is nou een week of twee, drie, is dat groot. Maar dat is, en meneer Ho gaf het al aan, ze hebben het een tijdje onder de pet gehouden. Ja, maar al vrij lang. Het verhaal gaat nu, dat begin december al de eerste gevallen min of meer bekend waren. Nou, dan snap je ook wel dat heel veel meer mensen besmet zijn. En dat er nog veel meer mensen besmet kunnen worden. En die maatregel ook. Kijk, dat heeft natuurlijk wel grote consequenties. Stel je voor, je kunt wel zeggen, we gaan vervoersstromen gaan we onder controle krijgen. Transportstromen gaan we beheersen. Maar dan probeer je verplaatsen in het bedrijfsleven. Een beetje bedrijf haalt uit allerlei plaatsen onderdelen om iets te maken. Nou, stel je voor dat jij een bedrijf hebt in product X. En onderdelen daarvan komen uit Wuhan. Nou, sorry. Die komen deze week niet, of volgende week ook niet. Dus hoe sterk zijn heel veel bedrijven in China die waarschijnlijk iets verder liggen van de brandhaarden, maar die wel afhankelijk zijn van transportstromen en mensen die in die brandhaarden zitten.
Nou, ik las dat van de 500 grootste bedrijven wereldwijd er 300 zijn met kantoren in of in de buurt van Wuhan.
Nou, dus dat is inderdaad een vrij grote afhankelijkheid. Mijn punt is niet zo de grootste bedrijven. Kijk, die grote bedrijven, ik wilde toewerken naar buffers en financiële kwetsbaarheid. Kijk, als jij maar een midden- en klein bedrijf bent, ja, dan ben je in China, dan ben je gewoon kwetsbaar voor verstoringen in de dagelijkse gang van zaken. Dus als dat na een paar dagen duurt en je moet blijven betalen, is niks aan de hand. Maar ik zou mij helemaal niks verbazen als er in no time echt serie Chinese bedrijven failliet gaan. Want ja, geen inkomsten, geen productie, maar wel lonen en salaris moeten betalen. Dat houden maar weinig bedrijven vol.
Meneer Ho gaf trouwens aan dat, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, de bank, de centrale bank, nog wel het een en ander kan doen. Die ruimte is er, zegt hij. Nu ja, weet ik hoe jij denkt over centrale banken. Maar is dit een moment om in te grijpen?
Nou ja, kijk, de vraag is dan natuurlijk, als een heleboel bedrijven hier gaan, werkloosheid opneemt, maatschappelijke onrust nog verder toeneemt en die toch ontdoen, gaan we dan al die bedrijfjes geld geven? En wie gaat dat dan doen? En tegen welke voorwaarden? Dus dat is allemaal nog niet zo makkelijk, Thomas. Dat heeft veel grotere repercussies dan je denkt. En ook van China naar buiten, de handel, export, import met andere landen, dat komt ook allemaal zwaar onder druk te staan. En grote bedrijven, kijk, Apple heeft productievestiging in China, nou ja, die zijn zo rijk, die gaan het voorlopig niet meer rekenen. Maar er zijn heel veel bedrijven die daar wel veel gevoeliger zijn voor verstoring in die productie- en distributiestromen. Dus dat kan zomaar echt een veel grotere, en we weten nog steeds niet hoe groot die epidemie is. Of het zich nog verder uitbreidt.
Het kan ook wel zijn dat we de piek gehad hebben. Is misschien ook de conclusie dat alles wat we hier zeggen redelijk voorbarig is?
Thomas, die conclusie, dat is totaal buiten de orde. Daar is geen schijn van kans.
Ik moet met alles rekening houden, Kees.
Nou, dat hoeft niet hoor. Ja, dat moet je wel. Maar dan moet je er een kansberekening aan toevoegen. En de kans dat we de piek hebben bereikt is 0,01. En de kans dat we nog niet zijn is 99,9. Dus de voorlopig gaan de economische consequenties heel veel groter worden. Dus ja, Thomas, dat is allemaal een buitengewoon prettig verhaal hoor. En dan hebben we het niet over de lange termijn consequenties.
En de basis was al wankel, want jij hebt de inkoopmanagers in Azië in de gaten gehouden. China, Japan, India, wat is jouw beeld?
Nou ja, kijk, dat verhaal over de inkoopmanagers, die enquêtes daarover zijn als waar zijn toch weer een paar dagen, een paar weken geleden. Dus die van China, dat zakt natuurlijk, dat staat. Maar in heel Azië, het was natuurlijk al onrustig met het handelsconflict, de varkenspest en alles wat erbij komt. Dus dat lijkt helemaal nergens op. Heel laag en het wordt in ieder geval nu al niet beter. Op één land maar.
Ja, graag alle aandacht, tromgeroffel, want het is weer eens gelukt.
Het is in India gaat het dan wat betreft inkomens wat beter. En dat is ook een goede reden voor, want India's economie is in elkaar aan het storten. Dus ja, dan kun je redelijkerwijs aannemen dat de overheid zwaar gaat ingrijpen, gaat stimuleren. En dat is ook duidelijk geworden. Dus daar hebben ze op ingezet met inkoopmanagers. De overheid levert een enorm stimuleringsprogramma om te kijken of die economische groei in India weer wat kunnen stimuleren.
Maar even om te kijken of we elkaar goed begrijpen, stort die economie in India in of zwakt de groei wat af?
Die stort in, Thomas. Neem van mij aan, als jij een financieel stelsel hebt wat aan het imploderen is, dan stort de economische groei ook in. Zo simpel is het. En dan kun je proberen met geld uitgeven om wat te redden. Maar kredietverlening en schaduwbankieren, dat is in India, ook in India, krankzinnig belangrijk geweest in hoge groeicijfers. Dat werkt nou ontzettend niet meer. Dus geld in de economie pompen van de overheid uit, dat gaat een hele kleine bijdrage leveren.
China besproken, dan de derde economie ter wereld. En dat is Japan. Ook daar veel cijfers. Wat wil je eruit pikken?
Nou ja, dat is natuurlijk veel stabieler. En dat is stabiel heel matig. Ook daar, inkoopmanagers lijkt helemaal nergens op. En gewoon, maar ook andere cijfers. Consumentenvertrouwen valt tegen. De detailverkoop valt tegen. Inkoopmanagers vallen tegen. Industriële productie valt tegen. Kortom, de Japanse economie met een beetje met behulp van een enorm begrotingstekort en gratis geld houdt Schiphol drijvend. Maar dan hoef je ook niet te verwachten dat daar wat stimulans vanuit gaat.
Kees, bedankt. Ik werk weer toe naar een volgende piek. En dat zal zijn rond de klok van 12 uur morgen. Tot dan.
Tot morgen dan.